Goedemorgen.
Goedemorgen.
Om te beginnen zou ik de regel willen aanhalen die ik gisteren bij de inleiding eigenlijk heel toevallig even noemde, naar aanleiding van een vraag van Freek. En toevallig kreeg ik vanmorgen in de gangen, een half uur geleden, ook een vraag waarin diezelfde regel uit de PNU, de verhalen van de blauwe rots, helemaal van toepassing is. En bovendien komt diezelfde regel voor in een van de stukken in het Mahakaruna tijdschrift, het artikel van Geert. En ten vierde eigenlijk, ik denk, al is de taal waarin ik dan, als ik dat probeer aan de orde te stellen waar het om gaat, al is de taal uit die oude Chinese verhalen, en zeker uit die komen verhalen, niet altijd sympathiek, soms irritant, soms lijkt het of je een hele grote intellectuele bagage moet hebben om het te begrijpen. Mijn excuus daarvoor. Maar zo is die taal en zo was die tijd. Maar het is wel, die regel, heel belangrijk. En waar het om gaat, is heel belangrijk. En het is denk ik een vraag waar wij allemaal vroeg of laat mee zitten. En die dan levensgroot op ons afkomt. Misschien op een heel andere manier dan in de teksten, in de klassieke koanteksten. Dat lijkt ver van ons af te staan. Maar het is zo wezenlijk dat ik daar vanmorgen het daarover zou willen hebben. Allereerst die regel die een beetje een dooddoener lijkt, maar die elke keer in de hele traditie van het boeddhisme, niet alleen van Zen, opduikt. Eigenlijk vanaf de tijd van de Boeddha. En nogmaals, het is iets wat ons allemaal aangaat en raakt. En waar we vroeg of laat mee botsen. Maar omdat die boeddhistische teksten toch vaak wat vervreemdend lijken, het is een hele lange tijd voordat je een beetje vertrouwd ermee bent en soms nooit, en irriteer je er maar gerust aan, zal ik vanmorgen, dat zeg ik er maar vast bij, mijn verhaal eindigen met een voorbeeld uit onze eigen westerse traditie, wat het op zo'n ontroerende manier en zo levend en echt in zo'n noodsituatie duidelijk maakt. Daar kun je geen enkele kant op met een gevoel van, och, wat een zenspielerij of zo. Wat soms wel een beetje lijkt als je de verhalen zo leest. Dus dit laatste voorbeeld op het einde, als troost dat u het weet. En nu die regel waar het om ging. Dat is een regel uit de PNU ook. Verhalen van de Blauwe Rots, hoofdstuk 2. U kunt het lezen in ons laatste nummer van de tijdschrift, het artikel van Geert. De grote weg is niet moeilijk. En dat ziet u ook aan het plaatje daarboven. Een man die in een behoorlijk nonchalante houding op een schuttingje zit. Prachtige foto van Karin. Sorry, die Karin gesorteerd heeft. Het is niet Karin. Sigaret zo los in de handen. Grote weg is niet moeilijk. Maar het gaat over een bekende, raadselachtige uitspraak van een van de grote zenmeesters uit de Chinese traditie, Chao Chu. Bij vergissing staat er in het verhaal Lin Xi. Dat is, ik weet zo goed dat Geert weet dat het Chao Chu is, maar soms verwar je naam. Dat heb ik dikwijls, zeker als ik mensen ontmoet. Oh ja, ik ben die en die. En dan is het helemaal niet die en die. Maar namen zijn moeilijk. Dus het is een verkeerde naam. Er staat dat het Lin Xi is, maar het is Chao Chu, Yoshu. En het komt erop neer dat hij iets probeert te zeggen over waar het ten diepste om gaat. En dat betekent niet om dingen die te meten zijn. Dat maakt hij ook duidelijk. Hè? Je kunt bijna alles in het leven op een of andere manier duiden en verklaren. In resultaten vertalen. Ook heel veel dingen in onze zen-traditie. Je kunt geraakt zijn door teksten. Ik bedoel ook psychologisch. Je kan je warm maken. Het zitten kan goed doen. Aandachtstraining kan goed doen. Dan kun je een beetje controleren. Dat mag. Dat is mooi meegenomen. Het helpt op heel veel gebieden. Ik heb u misschien wel eens verteld dat Masao Abe gaf mij in de tijd een boek, een jaar of 30 geleden, van Shigeguchi, een zangmeester, een Japanner, die een heel lijstje maakt waar zang goed voor is. Dat varieert van hoofdpijn tot buikpijn en concentratiestoornissen en alles. En op het einde zegt hij, maar waar het echt om gaat, gooi dat hele lijstje in de prullenbak. En daar gaat dat verhaal over, wat Geert aanhaalt. Want Chao Chu, overigens een van de grote zenfiguren, Yoshu in het Japans, heeft ooit gezegd toen hij 86 was, pas bij zijn 80ste begon het een beetje te dagen. Dat is toch een grote bescheidenheid. Maar tegelijk is het erg hoopvol. Ja, zeker voor mij. Van 3 jaar. En ja, maar het is... Maar tegelijk dat hij dat zegt, zegt hij erbij, hij gebruikt dan dat griezelige woord helderheid, innerlijke helderheid, dan zegt hij meteen erbij, maar deze man hier heeft het niet. Deze man hier heeft het niet. En al die wolken zitten te kijken, want als we nou van iemand dachten dat hij het wel had, dan was het Chao Chu. En die zegt, één ding is zeker, deze man heeft het niet. En daar begint de verwarring. En dat is natuurlijk ook toen echt de verwarring geweest. Soms als je zo'n verhaal leest, lijkt het of het een beetje zo, wat in de zen wel eens heet, dharma-combat. Hè? Kun je... ik moet even mijn zakdoeken pakken, die zitten daarin. Nee, ik heb hier ook, ik heb alles. Dag, Sorry. Volgend jaar is het beter. Dus u kunt zich voorstellen, probeert u zich voorstellen, dat raakt toch aan iets waar ze allemaal mee bezig zijn. En of u nou in Kloppenwagen in Poort is Hisamatsu leest, of dat u nou Rinzai leest, Rinzai, en zijn uitdaging elke keer, dat is... Het is een poging om ons los te trekken uit iets waarvan we vaak niet eens bewust zijn hoe diep we daarin verstrikt zijn. Zoals een dichteres in Nederland, ik weet niet meer, Judith Herzberg geloof ik ooit schreef, hoe kan het dat een spin nooit verstrikt raakt in zijn spinnenweb, maar ik altijd in de webben van mijn eigen woorden. Ja, en dan zijn we gelijk, ik zal niet, bij de vraag die ik in de gang kreeg, ik zal het niet herhalen, maar ik zal dadelijk wel het antwoord erop geven. Want Chao Chu krijgt die vraag op zich af. Hoe kunt u dat zeggen? U zit hier ons onderricht te geven. U getuigt. U bent zo'n beetje onze enige toevlucht. En u zegt, ik heb het niet. Wat moet ik daarmee? Hoe kunt u dat? En kunt u dat uitleggen? En Chao Chu zegt in eerste instantie, nee, dat weet ik niet hoe dat zit. Dat is prachtig, ik weet niet eens. Ik zeg, ik heb het niet, maar als je nou verder vraagt, nee, dat weet ik niet. En dan zegt die man, nou dan weet ik het helemaal niet. Waarom praat u dan überhaupt? En dan zegt hij die beroemde zin, die Geert aanhaalt, en die ik gisteren noemde, en die zo wezenlijk is. De vraag stellen is genoeg. Ja? De vraag stellen is genoeg, ga je terug naar je plaats, en... Was je kommetjes, zoiets. De vraag stellen is genoeg. Eigenlijk is dat wat de Boeddha in al zijn verhalen ook doet. En wat alle zijn verhalen doen. En dat klinkt misschien goedkoop. Het klinkt of je er onderuit kan. Maar eigenlijk is het. Er is een gebied, een punt. Een niveau, een werkelijkheid, een diepte. Waar je alleen maar met een vraag bij kunt. En verder sluis niets. En dat is en blijft schokkend. Alleen die vraag. En juist over zoiets fundamenteels. Want wat we ook doen, En of we ons goed voelen bij de meditatie, of niet goed voelen, of het gevoel hebben, het is één puinhoop, het is één mislukking. We kunnen het niet en nooit checken. Nooit. En dat is iets wat mij heel diep bijgebleven is van de Taisho's, van die Koreaanse meester, in wiens klooster, ik noem hem ook even in mijn artikel, ik heb aan die man veel te danken. Hij sprak heel weinig en slecht Engels, maar wat hij zei, dat onthield je. Don't check yourself. Don't check your meditation. Don't check it. Het raakte mij dubbel, omdat mijn Indonesische pleegmoeder altijd zei, als ik dingen uit wilde pluizen, of als ik met vragen zei, Jobske, er zijn dingen, dan moet je niet in correct, moet je niet uitpluizen. En soms zei ze het veel simpeler, en dat ligt dicht bij het voorbeeld waar ik mijn verhaal deze ochtend mee wil eindigen, dadelijk dus. Dan zegt ze, Jobske, geef het uit handen. Leg het neer bij de eeuwige moeder. Zo. En ik heb haar dat ook dikwijls zien doen. Met hele wezenlijke, beklemmende vragen. Waar zijn die dan? Ik ken haar natuurlijk al toen ze 39 was, tot de 90ste. En ik heb dikwijls gezien dat ze zei, zoekt u het maar uit, eeuwige moeder, ik kan het niet meer. Hier heb je de hele rotzooi. Daar zit ook die overgave in. Daar zit eigenlijk ook in, ik houd het bij de vraag, ik weet het niet, ik kan het niet checken. En nogmaals, wat doen wij hier? Wat doen wij überhaupt in dit leven? Überhaupt. Niet alleen hier, op deze plek van oefenen, zitten, zingen, luisteren, oefenen in aandacht. Alles bij elkaar. Wat doen we? Werkt het? Ja. Je kunt een aantal dingen meten. Je kunt een aantal dingen uitproberen. Dat is goed, dat mag, dat is mooi meegenomen. Onvermijdelijk. Maar het risico is dat we het daarbij houden. En alleen maar kijken, kan ik zien hoe het werkt. Gelukkig is het zo dat op heel veel gebieden het niet werkt. Dat wij ontdekken dat waar wij hopen dat het zou werken. Sorry, en dan kan ik echt zeggen, ook op mijn leeftijd, dat het pijnlijk is om te constateren, nee. Na 70 jaar, nee. Bepaalde dingen niet. Ik vind het pijnlijk, ik vind het erg, ik kan het nauwelijks bekennen, maar het is zo. Dit is het niet. En dan kun je niks anders dan, sorry, dat uit handen geven. Maar dat is maar één punt. Het lukt mij niet. Misschien lukt het voor een stuk wel, fijn, dat is mooi meegenomen, maar heel veel niet. En dan. En zeker op waar Chao Chu, al die verhalen, inclusief de Boeddha, inclusief Christus, inclusief elke religie, waar ze op wijzen, er is iets, maar dat is een fout woord, dat iets, het meest wezenlijke, onttrekt zich aan elk antwoord, aan elk check. Don't check your meditation. Ben ik eruit? Ben ik er doorheen? Is dat wat dan bevrijding of wat dan ook, al die mooie woorden, dat komt allemaal wel eens in ons op. Waar het om gaat, gebeurt dat aan mij of niet? En dan dat loslaten. Sorry voor dat woord. Ik weet dat ooit Imkart Sleukel, die zijn lerares in Engeland, daar een paar dingen over geschreven heeft. Jan Cor heeft dat wel eens aangehaald. Heel aangrijpende woorden over haarzelf. En daarom is het authentiek. En daarom kun je dat ook noemen zonder dat het een mooi verhaaltje is of een interessant feitje uit de zaal. Pikant. Zij zegt dat zogenaamde loslaten, wat moeilijk is, het heeft een gevoel dat alles onder je wegvalt. Eigenlijk zegt ze, het is ook naar aanleiding van een zelfverhaal, van dat aan een boom hangen, er geen enkele kans meer uit kunnen, en dat los moeten laten, alles los moeten laten, het lijkt bijna op suïcide. Op suïcide. Ik heb geen grond meer. En daar begint iets van bevrijding. Laat ik het nog een keer zeggen met die regel, die staat in dat verhaal, houd het bij de vraag, ga niet verder. En om het nog dichterbij te brengen, en ik heb dat vorige keer in de session genoemd, maar ik blijf het zo'n prachtig voorbeeld vinden dat ik het even opnieuw aanhaal. Dat is een artikel in de NRC van Ger Groot over het boek van Bart, een theoloog, waar hij niks mee kan. Want hij is atheïst, hij is rationalist, dat zegt hij ook. Hij heeft een keurige plaats ingeruimd voor religie. Maar dat doet er allemaal niet toe. Hij leest iets en zegt, hier kom ik niet uit. Ik weet niet eens, dat is zijn vraag, ik weet niet eens of ik moet zeggen, ik vind het verschrikkelijk dat het boek ooit op mijn weg gekomen is. Want het, of dat ik moet zeggen, goddank dat het op mijn weg gekomen is. Maar er is iets, sorry dat woord gebruik je ook, wat zich totaal onttrekt aan al mijn mogelijkheden. Aan al mijn mogelijkheden. En dat jaagt me angst aan. En daar schrik ik voor. En daar weet ik geen raad mee. 2, 3 keer herhaald. En dat is niet de inhoud van het boek. Het is niet het bewijs van het godsbestaan of Jezus van Nazareth. Het is iets anders. Dit boek weet ik geen raad mee. Dat een man zoiets kan schrijven. Dit is waar hij op botst. En daar is waar voor hem, ik gebruik maar even een woord van Kierkegaard, die duizeling begint. Waar Kierkegaard over zegt, is de duizeling van het onbegrensde. Ik heb geen grond meer om op te staan, zoals Masao Abe, dat ooit, toen hij al een end in de 50 was, dat uitriep tegen Hisamatsu, ik heb geen plek om te gaan staan. Dat klinkt allemaal mooi, zenachtig, maar dat was behoorlijk dramatisch. En dat hoeft niet voor iedereen zo dramatisch te zijn, maar zulke dramatische verhalen, ten eerste, voor mij is het heel herkenbaar en persoonlijk, maar die kunnen misschien iets duidelijk maken van waar het om gaat. Want dat heeft alles te maken met die uitspraak van Chao Chu, deze mens heeft het niet. Hier, ik niet vertel, ik heb het niet. Hoe kan hij dat zeggen? Ik zal nog een voorbeeld geven van diezelfde Masao Abe, toen ik in Japan bij hem kwam. En ik heb het al vaak verteld, maar het was voor mij heel indrukwekkend. Je kunt zeggen, het is het begin van een eye-opener, maar het duurde toen nog heel erg lang allemaal. De ziel houdt van langzaam, zei mijn pleegmoeder. Jongske, de ziel houdt van langzaam. Troost u daarmee. Maar langzaam maar zeker, hè? Ja, maar Masao Abe, toen ik daar kwam, die bleef mij maar vragen, maar wie bent u eigenlijk? En ik had allemaal mooie plaatjes. Eerst wie ik was, mijn functie enzovoort. En later kwamen de plaatjes die ik van mezelf had. Die waren tamelijk van, nou, een puinhoop. Brokstukken, mislukt, helemaal niks. Maar ik had allemaal plaatjes. En ik kreeg het niet over mijn lippen om te zeggen, natuurlijk, je kunt het lezen, dan kun je achteraf zeggen, oh, dat is een bekend zelfverhaal. Ik had meteen moeten zeggen, don't know, ik weet het niet. Maar het was heel moeilijk. En heel pijnlijk. En ik zal nooit die ervaring vergeten, dat je uit de grond van je hart moet zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet wie ik ben. En daar begint het zijn. Dit kijken, zo zeg je, dit kijken wat jij doet, dat is naar stukjes van jezelf kijken. Elke keer een stukje, een schil van jezelf, een buitenkant, weer een buitenkant, weer een buitenkant, allemaal plaatjes. Maar wie is degene die die plaatjes maakt? Wie ben jij die die plaatjes maakt? Die oordeelt over jezelf. Die kijkt naar jezelf. Kun je dat? Kun je dat, zei hij, kijken naar jezelf? Kan een oog zichzelf zien? Een oog kan alles zien. Zeker met een microscoop en een telescoop, maar het kan nooit zichzelf zien. Hielp dat voorbeeld van hem een klein beetje. Het deed mij echt beseffen dat ik niet in mijzelf kon kijken. Hoe graag ik ook wilde. Hoe graag mij dat ook willen. Doe ik het goed? Doe ik het niet goed? Hang ik in de lucht? Is het voor niks? Een aantal dingen kan ik meten. Dat zijn allemaal die schellen, die buitenkant. Maar ten diepste. Kan het oog zichzelf zien? Hij zei het ook zo. Kan een licht dat alles beschijnt, zichzelf beschijnen? Hij zei het nog een keer anders. Hij zei op een lezing een keer, het is net als een ontleedmes. Je kunt alles snijden, nog een keer snijden, nog kleiner, analyseren. Maar het mes kan nooit zichzelf snijden. Nooit. En dan kan er iets dagen van wat Chao Chu bedoelt met blijven bij die vraag en deze mens heeft het niet. Deze heeft het niet. Hoe gek die uitspraak ook is. Want wat hij ook noemt van zichzelf, welke uitspraak, ook ik heb het, hangt in de lucht. Ook dat niet. En er is een heel mooi voorbeeld van, om het een beetje dichterbij te brengen, uit de tijd van de Boeddha. Een van zijn leerlingen, die u allemaal kent op de Hartsutra, Sariputra. Weet je, Sariputra, het jongetje Sari heet hij. Dat is wat in het Chinese vertaald, Sharishi. Er is twee gesprek tussen Sariputra, een van de grote leerlingen van de Boeddha, en Ananda. Ananda is, Sariputra geldt een beetje als de doctorandus onder de leerlingen van de Boeddha. En Ananda geldt een beetje als een jongen die het goed wil en braaf is, maar het lukt allemaal niet van binnen. Dus heel herkenbaar. En op een gegeven moment ziet Ananda Sariputra in de meditatie. En na de meditatie zegt hij, Sariputra, ik wou je toch even wat vragen. Je zag er zo stralend uit. Heb je dit? Ben je doorgebroken? Is er iets gebeurd? Heb je het bereikt? En Sariputra kijkt hem eigenlijk heel verbaasd aan zo. En echt verbaasd. Niet van zo, ja jongen, dat kan ik je niet vertellen. Maar zegt hij, nou, ik zat in meditatie. En één ding kan ik je zeggen. Ik heb geen moment de gedachte gehad van ik ben doorgebroken, ik ben eruit, ik ben ontwaakt, ik ben verlicht. En u ziet hoe dicht dat ligt bij die opmerking van ciao ciao, hè? Ik heb het niet. Hè? En hoe zuiver dat is, dat bijvoorbeeld in die, ik moet zeggen in de klassieke zendverhalen, wordt er heel gauw wel hoop opgegeven van het welbereikt hebben. Dat is griezelig. Dat is misleidend. Daar kunnen we allemaal plaatjes van maken. Het staat er, maar zoals van alles geldt het. Het zijn plaatjes. Meer niet. En van alles geldt wat Chesthoff ergens zegt in verband met Kierkegaard, ook over die duizeling. Er zijn dingen, de meest wezenlijke, die je zelfs voor jezelf maar even kunt benoemen, even. En dan moet je ook jouw eigen woorden daarover meteen vergeten. Ze hebben geen betekenis meer. Je kunt ze niet vasthouden. Niets. En daar wijst Chiang Chu op. En dat is, hoe graag wij dat ook zouden willen, wat Masao Abe mij probeerde duidelijk te maken, daar kun je niet in kijken. Dat is dus, sorry, overgave. Dat is griezelig. Dat is duizeling. Dat is, ik heb geen grond om te staan om te zeggen, nou, ik heb het te pakken. Nooit. Nooit. En dat is het meest reddende. Het meest bevrijdende. Het meest hoopvol. Ook al is dat niet uit te leggen. Dat is, om een filmpje te noemen wat Pat ooit gemaakt heeft, wat ik heel aangrijpend vind, dat sommigen van u hier gezien heeft. Dat is een 3 minuten durende film. En dat eindigt met de woorden van de Boeddha. Ofschoon het een filmpje moet zijn over het christendom. Maar het zijn ook woorden van Christus. En het zijn ook woorden van de Boeddha. Waar ik ben, kan jij niet komen. Dat verwijst allemaal naar, dat is niet, elk woord is hier griezelig, ook het woord ik. Dat verwijst naar hetzelfde, dat wat ook uitgedrukt wordt, totaal de mist ingaat. En dat het dus zo waardevol is wat Chiao Chu over het meest wezenlijke zegt, houd het bij de vraag, hoe pijnlijk dat ook is, ook over onszelf. Ben ik eruit? Die diepste vraag van, waar ben ik? Waar ben ik in dit leven? Sommige mensen hebben misschien de neiging te denken, nou, dat zit allemaal bij mij wel goed. Ik ken die problemen niet. Ik las vanmorgen nog ergens in een tijdschrift, notabene van iemand die ook uit, wat ik zeg, de spirituele oosterse hoek komt. En dat begint met die regel, het leven is prachtig, gewoon zoals het is. Ja, sommige mensen voelen dat zo. Maar ik vind het vreselijk om zoiets te zeggen. Want voor heel veel is dat niet zo. En voor heel veel mensen botsen zo op de begrenzingen van het leven. In alle opzichten. De beperktheid, de eindigheid. De begrensdheid. En de onmacht. Dat zo'n uitdrukking totaal in de lucht hangt. Maar nu zou ik dat allemaal dichterbij willen brengen met een voorbeeld uit onze eigen traditie. Want dat gaat over een vraag. En daar wordt iemand in het nauw gedreven met een vraag. En in een heel aangrijpende situatie. Waarin er geen sprake kan zijn van even een interessant zendantwoord. Of een beetje pikante tekst. Dat is zo authentiek. Bovendien door iemand die geen enkele opvoeding had. Uit de middeleeuwen. Het is iemand die mij heel erg raakt. Omdat ik ooit, ten eerste, ik denk dat ik een jaar of 16 was, dat ik een keer op de radio een stuk van On a Guerre hoorde. Jeanne d'Arc op de brandstapel, kent u dat? Jeanne d'Arc au Bûcher. Paul, ken je dat? Ah, Nou ja, het was heel aangrijpend, want het gaat over de laatste dagen van Jeanne d'Arc. U kent misschien het verhaal, die ooit zich geroepen voelde, al kon ze niet zeggen van waaruit, om Frankrijk te redden. Van vervolging, onderdrukking, verkrachting enzovoorts. Hoe dan ook, in 1300 of 1400. En de woorden die ik uit die opera onthoud, die waren dat ze dan, als ze echt wanhopig in haar cel zit, en weet dat ze op de brandstrappen komt, dat ze dan roept om hulp, en dat ze dan de woorden hoort, spera, spira. Wat misschien in onze meditatie eigenlijk zo nabij is. Haal adem en hoop. Haal adem en hoop. Spera, hoop en spira. Haal adem. Dat is het enige. En verder is Jeanne d'Arc voor mij, want het is iets heel persoonlijks, het heeft mij altijd geraakt in een lied van Leonard Cohen. Kent u dat? Joan of Arc, kent er iemand dat? Niemand? Het is het enige lied van Leonard Cohen, dat ik van buiten ken. Van A tot Z. Alsof vanaf de eerste keer dat ik het hoorde. Dat heeft indruk op mij gemaakt. Waarom weet ik ook niet. Omdat daar zo die eenzaamheid beschreven wordt van dat 19-jarige meisje. In haar onbegrijpelijke weg. Naar dat onbegrijpelijke vrede einde. Daar eindigt dat verhaal ook. Hè? Why must it come so cruel, although so bright? Waarom moest het zo vreed met haar aflopen? Of schoon ook zo lichtvol? En het is eigenlijk een samenspraak tussen het vuur wat haar verteert en haar eigen noodkreet, haar stem. En ook die overgave. Dus die hele context van dat meisje wat ooit, als meisje van 15 of 16, voor het eerst iets waarneemt. Waaruit de ondervraging, ik heb die naderhand allemaal in vertaling gelezen, in het modern Frans dan. Zij wist niet eens wat die stem was. Naderhand moest ze er een naam aan geven en probeert ze dat toch maar. En dan zegt ze, het was van Dominicus of het was van God. Maar aanvankelijk zei ze, ik weet het niet, het was iets wat zo diep in mijzelf. Je zou kunnen zeggen, wat zou Abbe een keer tegen mij zeggen? Wat jij diep in jezelf voelt, onlogenbaar, onweerstaanbaar. Als je dat zo gepusht om er een naam aan te geven, dat ze probeerde dat maar te vertalen. Maar zij ging op weg. Zij ging op weg en voelde zich door God geroepen. Zij voelde zich geroepen voor een menselijke wijze onmogelijke taak voor een meisje van 16. Frankrijk bevrijden. En ze gaat op weg. En met alle tegenslagen, het lukt haar. Maar op een bepaald ogenblik wordt ze gewoon verraden, losgelaten. Ze dumpen haar. En ze worden de tegenpartij gevangen genomen. En die willen maar één ding, op de brandstapel. Want dat kan niet, hè. Zij beroept zich op God. Maar dat moet een leugen zijn. En dan begint haar martelgang. En als je leest hoe angstig dat kind geweest is. Dan kunnen we zeggen, ach, dat is prachtig, wat een moed. Dat kind heeft doodsangst uitgestaan. En heeft er ook over geroepen. En heeft op het punt gestaan en soms ook om heel veel dingen te herroepen die ze gezegd had. Zo'n angst. En men kon haar uiteindelijk niet te pakken krijgen. En dan hebben ze één vraag gesteld. Dat is voorbereid. En dat is nou zo'n vraag. Waar je mee zo in een hoek gedreven wordt. Maar dit is nou niet een mooi zelfverhaal. Dit is zo'n wezenlijke vraag. Die eigenlijk de vraag is van ons allemaal. Waar sta ik? Waar ben ik? Met alles wat ik doe. Met mijn meditatie. Met mijn gebed. Met mijn moraal. Mislukt of niet mislukt. Met al mijn plaatjes. Met het loslaten van. Waar ben ik? Wie ben ik? En die vraag krijgt ze. En daar moet ze op antwoorden. Sta jij in de genade Gods? Antwoord. Sta jij tegen haar in de genade Gods, als zij zegt, ja, dat geldt als een ketterij. Dat is hetzelfde, precies hetzelfde, wat Chao Chu zegt, dat kun je niet van jezelf zeggen. Ja, ik sta in de genade Gods. Ik ken iemand die dat wel gezegd heeft, een kardinaal, op de televisie. Ik sta in de waarheid, ja. Dus je ziet verschillende dingen. Maar de kardinaal die haar ondervroeg was ook een kardinaal, trouwens, en die had, u weet hoe die heette, Cochon Varken heette die met de achternaam. Ja, toevallig hoor, maar dat was zo. En die vraag kreeg zij op zich af. Een ongeletterd kind die niet kon schrijven. die niks van theologie wist, die in doodsangst zit voor die rechtbank, die helemaal niet denkt, hoe kan ik hier aan ontsnappen, maar die uit haar hart antwoordt, die nog niet eens een handtekening kon zetten. 5 keer hebben ze de hand vast moeten houden, toen ze 1 keer een document moest tekenen. Joanne, zo. En die krijgt ineens die vraag, sta je in de genade, in alles wat je doet, ja of nee? Ja betekent hoogmoed. En dan hang je. Nee betekent, als je zegt nee, alles wat je gedaan hebt, is onterecht geweest. En dan verdien je ook de doodstraf. Maar hier, in dit geval, kun je niet ontsnappen met een mooi zangverhaaltje of napraterij. Dit is zo aangrijpend en dramatisch en authentiek. En wat zij zegt, zal ik nooit vergeten. Dit is de mooiste illustratie van wat Chow Chu probeert duidelijk te maken. En Sariputra, als je zegt, nou, er is geen momentje meer opgekomen. Want dat was ook authentiek. Dat was niet eventjes tegen Ananda van, nou jongen, dan kun je toch met je pet niet bij je. Dus dat is het niet, hè. Dat is zo echt en authentiek. En dan zegt ze, als ik in de genade van God ben, dan bid ik dat ik daarin mag blijven. En dan vertrouw ik zo grenzeloos dat ik erin zal blijven. En als ik niet in de genade van God ben, dan bid ik dat hij mij daarin opneemt. En dan vertrouw ik grenzeloos dat hij mij daarin opneemt. Meer niet. Zo. En dat is zo'n ontroerend antwoord. Daar ligt alles op dat vreselijke, onbegrijpelijke, irritante woord vertrouwen. Of zoals Isabatsu het zegt, geloof wat oprijpt op de bodem waar ik geen enkel houvast meer heb. Wat hij zegt, op de bodem van alle twijfel. Uit het diepste van het bestaan zelf. Dat is haar. Het is niet zo nou het vertrouwen erop. Dat was haar enige kracht. Het enige. En hoeveel angst daarbij kwam, dat laten al die getuigenissen van de ondervraging zien. En toch was daar deze overgave. En dat vertrouwen. En dat torpederen van die vraag tegelijk. Die ons misschien allemaal bezighoudt. Niet alleen bij wat we hier doen, maar in ons hele leven. Ik hoop dat dat laatste getuigenis van dat 19-jarige meisje, want dat was het toen ze de brandstapel kwam. En toen ze alleen maar vroeg, houdt in godsnaam een kruisbeeld vlak voor, maar dat ik dat zie. Dat zoiets ons bij, wat toch soms een, dat weet ik uit eigen ervaring en ik weet het van anderen, een heel kwellende vraag kan zijn. Dat ontmoeting met dit kind en haar grootheid en haar grenzeloze geloof tegen alles in. Objectloos geloof zo. Dat voor ons een lichtje kan zijn. En dat wij daarmee allemaal terug, elke keer weer, met die vraag de stilte gaan.